Goedemorgen allemaal. Het is altijd bijzonder als je het lied voordat de preek begint eigenlijk kan zeggen, nou dan stoppen we gewoon met de preek. Want hier gaat het over vanochtend. Maar dat gaan we niet doen. Ik hoop wel dat u, ik wou zeggen, Bijbel bij u heeft. Dat hoop ik altijd. Ik heb namelijk heel wat teksten. En een aantal kunnen we meelezen. Zijn er te veel. Als je na de preek zegt, na de dienst zegt, goh, waar staat het allemaal? Dan vraag me aantekeningen, maar dan kun je het allemaal terugvinden. Ik wil beginnen met Galaten 5. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Romeinen 6. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de dood tot de dood, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Wanneer we ontdekken dat Jezus voor ons gestorven is, dat hij onze redder is, dus opgestaan uit de dood, dan zijn we vrijgekocht door Jezus. We zijn geen slaaf meer van de zonde. Maar tegelijk lezen we ook in de Bijbel dat we slaaf zijn gemaakt en biedt Jezus ons zelfs een juk aan. Hoe zit het nou? Zijn we slaaf of zijn we vrijgekocht? Nou, een slaaf is iemand die gekocht is, toegeëigend is door een meester. En die moet diegene, die meester, ook gehoorzamen. Die moet doen wat diegene zegt. En slaven werken dan voor die meester. En ik heb hier een juk. En dit was dan een juk wat bijvoorbeeld gebruikt werd door een slaaf. Als ik het goed doe zo. Dan zie je aan het eind de kettingen. Daar hangen bijvoorbeeld hangen emmers aan om een last te dragen. En dat kon een behoorlijk zware last zijn. Een slavenjuk. Dat is trouwens een originele. En in de tijd van de Bijbel waren er ook slaven. Al lang voordat de wet van Mozes er was, waren er al slaven. En we zien dat de wet van Mozes de slavenarbeid niet afschaft, maar het ook niet instelt. Er wordt gezegd hoe er met slaven omgegaan moet worden. En in het Nieuwe Testament is hetzelfde. De slaveneigenaren wordt niet gezegd, laat iedereen los, maar ga goed met ze om. En in de tijd dat het Nieuwe Testament geschreven werd, overheersten de Romeinen. De Romeinen namen slaven mee uit veroveringen en oorlogen. En dan moest zo'n slaaf voor zo'n meester gaan werken. Sommigen waren niet geletterd, waren niet geschoold. Sommigen moesten heel zwaar werk doen. Sommigen moesten voor vermaak zorgen als gladiator in de amfitheaters. En een meester kon doen met een slaaf wat hij wilde. Kon hem slaan, kon hem vermoorden, alles kon. Soms kon je ook vrijgekocht worden, maar dat was een hele ingewikkelde procedure. Er waren ook slaven die kozen ervoor om zelf slaaf te zijn, omdat ze bijvoorbeeld een schuld moesten afbetalen. Er waren slaven, bijvoorbeeld Grieken, die waren best wel geletterd en slim, alleen die woonden in een hele arme omgeving. Dus ze dachten, als we nou slaaf zijn in Rome, dan hebben we het beter. Dus dat was een vrije keus. En je zag ook dat sommige slaven vrijwillig bij hun meester bleven en dat er een soort van vriendschap ontstond tussen de diener en zijn meester. De Bijbel leert ons dat we slaaf van de zonde waren. Toen de mens gekozen had om van de verboden boom te eten, toen ging het niet om het eten van die vrucht, maar het ging om de keus aan wie ze zich onderwierpen. Voor wie kies je te leven? En hierdoor onderwierp de mens zich aan de tegenstander van God. En niet meer aan God. En moesten ze daarom uit Gods aanwezigheid weg. En God heeft de mens een oorsprong gemaakt om te regeren, Genesis 1. We kunnen regeren, we kunnen kiezen aan wie we ons onderwerpen. Maar elke keus heeft een consequentie. En een keuze is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het betekende dat de mens in verval kwam. Ze kwamen onder het zeggenschap van de tegenstander van God. En ze kregen ook wat hij bij zich draagt over zich uit. En je ziet dus dat de mensheid wordt zoals Gods tegenstander ook is. Een slavenhandel is daar een heel goed voorbeeld van. Dat zien we nog steeds. En zoals je bijvoorbeeld bij criminele organisaties wel weet, is het soms daar heel moeilijk uit te komen. Bepaalde maffia kom je daar niet uit zonder te sterven. En zo was de mens door eigen keus slaaf van de zonde geworden. Nou kon God dit gewoon veranderen. Dat kon hij, want hij is God. Maar hij is ook wetmatig. En zoals de zwaartekracht gemaakt is met een wetmatigheid, dat is niet soms wel naar beneden vallen, soms niet. Zo is God altijd dezelfde. En God koos een volk, Israël, en gaf hun een wet. Er is geen volk in de wereld aan wie God zichzelf kenbaar heeft gemaakt. Andere volken hadden niet zo'n God. God stelde de wet in. Dat maakt de wet heel speciaal, want het maakte namelijk God zichtbaar. De wet stelde wat goed was en kwaad. En dat gaf dus een besef van een keus die je kunt maken. Het gaf ook een besef van, hey, ik kan iets doen wat niet goed is. Of iets doen wat wel goed is. En in Romeinen lezen we dat liefde de vervulling van de wet is. En als je kijkt naar de wet die God gaf aan Israël, dan zie je dat daar liefde uitspreekt, Gods hart. Stil niet. Heb respect voor andermans spullen. Werk aan je relatie. Moord niet, maar waardeer het leven. Er spreekt liefde uit. Heb God lief op de eerste plek. En daarna de ander. Maar de wet vraagt om volmaakt gedaan te worden. Want als je dat niet doet, dan zondig je dus ook. Want dat is sinds de wet de mogelijkheid goed doen of zondigen. En op zonde volgt de dood. Het juk van de wet was dus om goed en volmaakt te leven. En dat was uit eigen kracht niet haalbaar. Dus stelde God in dat er een offer gebracht kon worden. Wanneer er leven zou vloeien van een smetteloos dier, en in het bloed zit leven, zegt de Bijbel, dan was er vergeving mogelijk. Als ze dat deden naar Gods richtlijnen, was er vergeving mogelijk. Maar dat kon de mensheid niet redden van de eeuwige dood. Daar was het offer nodig, het vloeien van het bloed van een zonderloos mens. En de drie-enige God heeft met elkaar besloten dat Jezus mens werd. Hij werd mens om het offer te brengen van de schuld die wij op ons hadden gelaten. Hij leefde volledig naar de maatstaf van God, naar de wil van God. En door zijn sterven is onze schuld betaald die wij op ons hadden gelaten. Wij waren veroordeeld tot de dood. Eerst door de keus van de mens om van de andere om zich te onderwerpen door het eten van de vrucht aan de tegenstander van God. En vervolgens omdat de mens de wet niet hield. Maar Jezus volmaakte offer maakt dat wij opnieuw kunnen kiezen aan wie wij onderworpen zijn. Hij heeft ons vrijgekocht van die eeuwige dood. En Openbaringen, Openbaring 20 staat, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Door te kiezen in dit leven voor Jezus heb je deel aan de eerste opstanding. En daarom is het dopen zo kostbaar. Want een doop laat zien dat je deel hebt aan die eerste opstanding. Je staat samen met Jezus op. De eeuwige dood heeft geen macht meer over je op dat moment. Door zijn sterven, door het sterven van Jezus, werd het juk van die eeuwige dood van de mens afgehaald. En het was als het ware alsof Jezus dat juk lifte. En je kon er opnieuw onderuit stappen om te zeggen, aan wie wil ik mij onderwerpen? Je was weer vrij om te kiezen. De wet bleef wel bestaan, zegt Romeinen. Gods waardesysteem blijft namelijk hetzelfde. We leven nu op grond van geloof, zegt Paulus. En door geloof, door de keus van Jezus, voor Jezus, leven we in eeuwigheid met hem. Dan is de mens gemaakt als een eeuwig wezen. Het is niet zo, als je voor Jezus kiest, dat je dan pas eeuwig leeft. Je leeft altijd eeuwig, alleen de vraag is, met wie breng je het door? En nu komen we bij een interessant gedeelte. Onze maatschappij die leert dat het goed is dat je op eigen benen staat. Dat je autonoom bent, dat je zelfstandig bent. Wat is goed voor jou? Wat is jouw bestemming in het leven? Wat is jouw comfort? Wat wil jij? En deze gedachte is ook de kerk ingekomen. We zijn vrij, we zijn geen slaaf meer. Wat heeft God voor jouw leven bedoeld? Wat mag jij doen? Wat heeft hij voor jou? En we zeggen tegen elkaar, en wat is waar, Jezus heeft ons vrijgekocht. Nu kunnen we kiezen voor de duivel, voor God, voor onszelf. En daar maken we een denkfout. Want die positie bestaat niet. De mens staat altijd onder gezag. Er is geen derde optie. Je kunt niet van jezelf zijn. De Bijbel kent geen ZZG'ers, geen zelfstandigen zonder gezag. Die optie bestaat niet. Als we teruggaan naar Romeinen 6, dus de volgende sheet, dan lazen we net in het begin, weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En verderop lezen we, vrijgemaakt bent van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Je bent of van God, of niet van God, en dus van de tegenstander. En toen ik hierover nadacht, vond ik dat geen leuk idee. Ik dacht, ben ik dan altijd van iemand? Sta ik dan werkelijk altijd onder gezag? Ik voelde mij een klein beetje in mijn bewegingsvrijheid aangetast. Maar toen ik verder over nadacht, dan realiseerde ik me steeds meer, dit is waar. De mens is niet zijn eigen schepsel. God heeft ons gemaakt. We hebben een vrije keus, maar we staan wel onder gezag. In het paradijs koos de mens om niet onder Gods gezag te staan. Maar door Jezus kunnen wij opnieuw kiezen onder wie wij ons stellen. En deze worsteling zie je terug in die laatste zin van de sheet die waarschijnlijk nog hebt staan. Romeinen 6. Vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt, staat er. Maar ten diepste, het kernwoord wat er staat, bent u slaaf gemaakt aan de gerechtigheid. En voor ons voelt dat een beetje gek. Deze gedachte dat we altijd ergens aan vastzitten, dat is niet zo gek, want wij leven in een vrijzinnige cultuur. Wij laten ons niet graag zeggen. Wij houden niet zo van gezag en we willen graag onze eigen waarheid bepalen. Dat zie je ook in de kerk in Nederland. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Nederland. Wij houden niet zo van gezag. Wij vinden overal wat van. We hebben graag kritiek, want we willen wel vertellen wat wij ervan vinden. En als je kijkt hoeveel kerken er zijn, dan zie je dat we nog niet zoveel geleerd hebben op dat gebied. Maar als dit de basishouding is, de culturele basishouding van ons, snap je dat slaaf zijn niet zo aantrekkelijk is. En toch staat er in Filippenzen 2 dat Jezus afstand deed van zijn gelijkheid aan God en zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Aan de mensen gelijk worden betekent dus de gestalte van een slaaf te hebben. Jezus is Gods zoon, maar hij werd werkelijk mens. Jezus kwam onder gezag te staan van God. Want een mens staat altijd onder gezag. En wanneer je onder gezag staat, dan krijg je het deel van de meester die je dient. Dan lezen we in Johannes 10 dat de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En ik, zegt Jezus, ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. De duivel steelt, slacht, laat verloren gaan. Op het moment dat Adam en Eva kozen om onder zijn heerschappij te leven, was dat het deel wat de mens kreeg. En dat zie je nog steeds. Kies je bewust om niet onder Gods gezag te staan, of kies je heel bewust om onder gezag van een tegenstander te staan? Dat is een vrije keus. Maar je merkt wel gebondenheid in je leven. Ik kom dat veel tegen. Het kan zijn door een zonde waar je vast blijft zitten. Het kan zijn door iets wat in je voorgeslacht is gebeurd. Maar als je onder gezag van de tegenstander beweegt, dan zul je merken dat je verstrikt raakt in zonde en negativiteit in een duisternis. Maar God is een hele andere meester. En hij geeft ruimte om te bewegen. Hij geeft leven en hij geeft overvloed. Maar er zijn wel kaders waarbinnen wij bewegen. Hij heeft een heel duidelijk waardesysteem. In Johannes 14 zegt Jezus, wie van mij houdt, die doet wat ik vraag. Die houdt zich aan wat ik belangrijk vind. Bij hem staat als het ware de poort altijd open. Je bent altijd vrij om weg te lopen. Je zit niet vast. En ik heb eerder wel eens gesproken over het verbond hier. Dat beeld ik uit met een elastiek. En in het elastiek, in dat verbond, zei God als de sterke, ik geef jou al mijn beloften aan een diepe relatie. Aan bevrijding, aan genezing, aan redding, aan een eeuwige toekomst met mij. En als jij in het elastiek komt, in het verbond, dan vraag ik alleen van jou, kijk naar mij. Heb mij lief boven alles en je naaste als jezelf. En daar gaat het eigenlijk ook over, als we slaaf zijn. Ons deel is om ons vrijwillig te onderwerpen. Als dienende slaaf, als dienaar die zijn meester wil dienen. En ik noemde al dat er verschillende soorten slaven zijn. Sommige waren echt toegeëigend, maar er waren slaven die uit vrije keus hun meester bleven dienen en waar een vriendschap in ontwikkelde. En dat heette dan misschien wel een slaaf, maar dienaar was dan meer op zijn plaats geweest om te noemen. En zo mogen wij ook staan. Jezus geeft ons de kans om die positie in te nemen. Wil je vrijwillige dienaar zijn van Jezus? En Jezus als meester geeft wel een juk. Want als je onder gezag staat, dan draag je ook verantwoordelijkheid. Matteüs 11. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Vaak gebruiken we deze tekst van mensen die het moeilijk hebben. Als je bedroefd voelt, belast, ga naar Jezus toe. Dat klopt ook. Maar het gaat hier over een juk. En het is in de geschreven context waarbij mensen Jezus wel kenden. Ze kenden hem heel goed, maar ze lieten zich niet door hem gezeggen. Ja, dan word je belast. Dan raak je vermoeid. Maar Jezus zegt, ik ben een andere meester. Ik ben zachtmoedig. Ik ben een dienende meester. En ik zorg ervoor dat jij tot rust komt. Want wat ik van je vraag is niet zwaar. Mijn juk kun je dragen, want ik geef je mijn geest om dat te doen. Maar wat is dat juk dan, waar Jezus over spreekt? Nou, als we kijken naar wat God van ons vraagt door de Bijbel heen, dan zien we dat hij van ons vraagt om zich aan zijn wet, aan zijn waardesysteem te houden. Hou van mij, zegt God op de eerste plaats, en van de ander als jezelf. Liefde is de vervulling van de wet. En doe je dat? Neem je tijd met God om te zeggen dat je van hem houdt. Neem je tijd om je hart met hem te delen. Te bespreken wat je bezighoudt. Heer, wat ziet u? Lees je het woord. En zoek je daar een ontmoeting met wat hij wil zeggen tegen je. Wat hij heeft voor je. Wat staat daar? Ook al snap ik het niet. Wilt u me uitleggen? Want ik wil u kennen. En hoe ga je met jezelf om? We kennen allemaal onze onzekerheden. Zoek je naar hoe God over jou denkt. Wat hij over jou weet. Wat hij over jou gelooft. En breng je de overtuigingen die je zelf hebt opgedaan, die gewoon niet waar zijn over jou, breng je die bij hem, zodat hij er zijn waarheid in kan leggen. Lukt het je om niet mee te roddelen over die ander? Maar om liefde te spreken? Lukt het je om niet constant kritiek te leveren als je iets anders vindt, maar ondersteunend aanwezig te zijn? Lukt het je om die ander te zien die het moeilijk heeft en samen te staan als broers en zussen? Gehoorzamen aan God betekent dat alles wat ik zeg, denk of doe, dat ik dat langs de lat van Gods liefde leg. Of dat Hij geëerd wordt. Door mijn liefde voor Hem en voor anderen. Omdat Hij nog van mij hield toen ik slaaf van de duivel was. Maar op eigen kracht kunnen we dat niet. Op het moment dat wij voor Jezus kiezen, zit de Vader Jezus in ons. Maar dat maakt ons niet dat we meteen een volmaakt christen zijn. We zijn geen volmaakt mens. En daarom zegt God, geef ik je mijn geest. Want met mijn geest ben jij bekrachtigd om te doen wat ik verlang. Ben jij bekrachtigd en in staat om te leven zoals ik voor jou bedoeld heb. Zowel de vrucht van de geest als de gaven van de geest zijn niet in eerste instantie voor jou bedoeld. Wanneer jij groeit in geduld, in zelfbeheersing, in blijdschap, in liefde, dan heeft jouw omgeving daar profijt van. Mensen zien dan Jezus in jou. En wanneer je beweegt vanuit de gaven van de geest, jij ontvangt woorden voor een ander. Het bidt voor genezing. Dan ziet die mens, ziet Jezus in jou. Ontvangt daarin Gods kracht en Gods liefde. Het is voor die ander bedoeld, in eerste instantie. De Heilige Geest is degene die het mogelijk maakt om de wet te vervullen. Om Gods waardesysteem te leven, om liefde te leven. Dat is geen zware beteugeling. Dat juk dat past op je schouders. En je hoeft het niet, je kunt het niet alleen dragen. En Jezus deed ons dat voor. Als we lezen in Johannes 13, waar we lezen dat Jezus de voeten was van zijn discipelen bij zijn laatste avondmaaltijd. Dan zegt Jezus, jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. En waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester. En een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dat niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik ben jullie meester, zegt Jezus. Leef zoals ik. Heb lief, dien elkaar. En denk niet dat het niet voor jou geldt. Nou is er in de kerk, niet in deze kerk per se, maar in een brede kerk, is er een leer ontstaan die zegt, eens gered, altijd gered. Op basis van Johannes 10 bijvoorbeeld, waar staat, ik geef eeuwig leven en niemand zal ze uit mijn hand roven. Als je eenmaal in dat elastiek, in dat verbond staat, hoef je nergens meer over na te denken. Dat is niet bijbels. Het is waar dat je niet geroofd kunt worden. Maar je kunt er wel uit weglopen. Je bent vrij om uit het verbond te stappen. Je bent vrij om jouw toewijding aan Jezus terug te trekken. En te zeggen, ik doe het niet meer. Je alternatief is dan dat je onder het zeggenschap van die andere meester valt. Er zijn namelijk maar twee opties. Jezus zegt in Johannes 15, wie niet in mij blijft is buitengeworpen. Je kunt weglopen. Filippenzen 2. Daar zegt Paulus, geliefde, zoals je gehoorzaam bent geweest, werk aan uw zaligheid met vrees en beven. Dit klinkt heel anders dan wat wij altijd leren. Want we leren, als je toch voor Jezus kiest, dan ben je toch gered, dan zit je te goed. Dat is waar. Maar Paulus roept ons tegelijkertijd ook op om aan zijn redding, onze bevrijding en genezing te werken. En wel met vrees en beven, dus met ontzag voor God. Daar gaat je geloofzekerheid, denk je dan. Ezechiël zegt, God zal berechten iedereen overeenkomstig zijn wegen. En Jacobus zegt, wees daders van de wet en geen hoorders. Want zonder daden is je geloof hol. Hoe wij leven heeft gevolgen. Wanneer je kiest voor Jezus, betekent dat niet jou hoor. Ik weet, hij is de Zoon van God. En voor de rest doe ik wel liever mijn eigen ding. Ik leef geloof op mijn eigen manier. En steeds meer horen we dat wel om ons heen. En leeft het ook wel in ons. Maar een keus betekent toewijding. Ook als je het niet leuk vindt. Ook als je het niet voelt. Gehoorzaamheid zonder morren. Als jij gelooft in Jezus, en je met vallen en opstaan vanuit je hart hem dient, dan mag je zeker weten dat je nooit weggeroofd zal worden. Dat jij geloofszekerheid hebt en dat hij voor altijd voor jou zal zijn. Dat is de waarheid. De tegenstander kun je niet wegrukken. Maar de waarde van zijn waardesysteem verandert niet. Nou kent de Bijbel verschillende lagen. Wij zijn gewend om of te denken. En dan zul je zeggen, maar er staat toch ook dat Jezus zegt, ik noem je geen slaaf meer, maar een vriend. Een vriendschap is een relatie die gebaseerd is op hartsconnectie. Een vriend die zoekt het beste in de ander. Die haalt het beste in die ander naar boven. Die wil dat doen waardoor die vriend blij is. Maar er staat toch ook dat we kinderen van God zijn. Hoe werkt dat dan? Een vader-kindrelatie is een relatie die gebaseerd is op liefde, waar we heel duidelijk gezag in spreekt. Een goede vader heeft een gezond kader voor zijn kind, zodat zijn kind gezond kan groeien. Het een sluit het ander niet uit. Ja, maar dan lezen we ook nog in 2 Korinthe 3 dat er staat, de Heer nu is de geest en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. In de Galaten staat, als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet meer onder de wet. Hoe werkt dat? Wij zijn dankzij Jezus niet meer veroordeeld tot de eeuwige dood. Daarvan zijn wij vrijgekocht, want hij droeg die veroordeling. Die dragen wij niet meer, dat juk is niet meer het van ons. Hij geeft vrijheid om opnieuw vanuit je hart een keus te maken aan wie wil jij je leven wijden. En als je dat doet voor Jezus, dan zul je merken dat hij je laat zijn zoals hij je gemaakt hebt. Dat hij je laat zijn zoals je bedoeld bent. Zoals hij jou in gedachten had en gemaakt heeft. In de gelijkenis van de talenten, in Matteüs 25, lezen we over een meester die naar het buitenland gaat. En hij geeft de talenten aan zijn slaven. En sommige slaven, die vermenigvuldigen dat, die maken er meer van. En er is ook een slaaf die kent het hart van de meester niet en die verstopt het. Gods wil doen en hem volgen is niet slechts volgzaam zijn. Het betekent dat je vermenigvuldigt dat wat hij jou gegeven hebt. Dat je mag groeien en ontwikkelen en leven in datgene wat hij in je legt. Daar zit plezier in, daar zit blijdschap in, daar zit ontwikkeling in. Ik word er zo blij van als ik beweeg samen met God en datgene wat hij mij gegeven heeft. En dat is wat God voor ons bedoeld heeft. In die zin mag je zeker op zoek gaan naar je bestemming. Maar wel vanuit deze gedachtegang. En niet dat het om jou draait. Wanneer je wel gelooft, maar niet actief leeft met Jezus, dan ontstaat er niet echt een relatie. Als ik geen moeite doe met Carlino op te trekken, zijn hart te leren kennen, maar het vooral handig vindt om vooraan bij opwekking te kunnen zitten, dan groeit er niet zoveel. Dan zullen we in die eind uit elkaar groeien. We lezen over de dwaze meisjes. Die lieten zich leiden door het leven van alle dag. Die hadden niet echt een relatie opgebouwd met de bruidegom. En toen hij langskwam en ze aan de deur stonden, toen zei hij, ik ken je niet. Wie ben je? Er was geen relatie ontstaan. God is een ontzagwekkend God. God is echt de Almachtige. Een keus voor hem betekent iets voor hem. Omdat zijn keus voor jou ook iets betekent voor hem. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Betekent niet dat je maar kan doen wat je wil. Het betekent dat het juk van de dood van je nek gehaald is. En dat je niet meer veroordeeld bent tot de eeuwige dood. Maar dat je opnieuw kunt kiezen aan wie jij je onderwerpt, aan wie jij je leven geeft. God heeft jouw leven op het oog. In hetzelfde hoofdstuk waar Jezus spreekt over de slaven die de talenten vermenigvuldigen en over de dwaze meisjes die de relatie met de bruidegom niet onderhouden, spreekt Jezus ook over zijn oordeel als hij terugkomt. Dan zeg je, oordeel, het staat er. Want ik had honger, mag de volgende sheet. En u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? En wanneer te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben we u gekleed? Wanneer hebben we u ziek gezien of in de gevangenis zijn we bij u gekomen? De koning zal hen antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij hebt gedaan, heeft u dit voor mij gedaan. Degenen die het koninkrijk van God in mogen gaan, mogen dat omdat ze liefde hebben geleefd. Vanuit hun hart voor God, hun liefde voor God, liefde geleefd naar de ander. Daarmee hebben ze God groot gemaakt. Daarmee hebben ze hem de eer gegeven die hem toekomt. Onder leiding van de Heilige Geest, want zonder kan het niet. Dat is het juk wat wij dragen. Hebreeën zegt dat God beloont allen die hem geloven en hem ernstig zoeken. God beloont. Hij geeft leven en overvloed. Jezus is zo'n goede meester. Er is altijd wijsheid bij hem. Er is altijd steun bij hem. Er is altijd kracht bij hem. Er is altijd liefde bij hem. Jezus als meester kennen betekent dat je de diepste vorm van liefde ontdekt. Misschien luister je hier nu wel en dan denk je: moet ik dan nog harder mijn best doen? Ik spreek zoveel mensen die vastzitten in de overtuiging dat je voor liefde moet werken. Dat je liefde moet verdienen. Daar gaat het niet over. God wil niet dat je hard werkt voor hem. God wil dat je hart naar hem uitgaat. Dat je je leven voor hem neerlegt. En dat je met vallen en opstaan eraan werkt om hem die eer te geven. Misschien ben je hier ook wel en denk je: die gedachte aan een slaaf zijn vind ik helemaal niet interessant. Maar ik voel dat het klopt en ik denk dat er nog wel een stukje in mijn leven is wat ik mag onderwerpen. Of je zit hier dat je denkt: dit heb ik nog nooit zo bekeken. Maar ik wil dat. Dat is mijn hart. Of je herkent dat er nog leugens, bepaalde gebondenheden zijn vanuit een andere meester. Misschien flirt je wel met die andere meester. Dat je heus voor God wil leven, maar dat je af en toe nog een beetje buiten die poort snuffelt. Mijn verlangen is dat als ik voor Jezus kom te staan, hij mij zal verwelkomen en zeggen: goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Als jij je hierin herkent en je zegt: ja, die keus wil ik, die heb ik gemaakt of die wil ik maken of die wil ik opnieuw maken. Wil je dan gaan staan als blijk niet aan mij of aan elkaar, maar aan God. Te laten zien: ja Heer, ik onderwerp me aan u. Ik onderwerp me aan u. U bent mijn meester. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u ons hebt vrijgekocht, Jezus. Dat u mens bent geworden. En onze zonde, onze schuld hebt gedragen. Dat u het juk van de dood hebt afgenomen van onze schouders. Dat u de veroordeling hebt op u hebt genomen. Zodat wij weer een nieuwe kans hebben. Nieuwe vrijheid hebben. Dank u, Heer, voor uw leven in plaats van dat van ons. Voor uw redding. Voor uw bevrijding. Voor uw toekomstperspectief voor ons. Dank u, Heer. Heer, en dank u dat we ook mogen ontdekken wat het betekent, Heer, dat we voor u kiezen. Heer, dat het niet alleen een keuze is van wie we geloven, maar dat het ook een keuze is van onderwerping. Dat u een heilig God bent, een ontzagwekkend God bent. En u vraagt geen hard werken. U vraagt niet alleen ons best te doen, u vraagt ons hart. En Heer, u ziet ons hart op dit moment. U weet wat ons raakt hierin. Heer, misschien onze moeite om ons neer te leggen. Misschien onze keuze opnieuw omdat we zo van u houden. Misschien, Heer, zitten we er nog vast in. In wat de tegenstander ons heeft proberen te doen, Heer. We danken u dat u sterker bent, dat u machtig bent en dat u ons hart kent. Heer, hier zijn we. Alles leg ik neer voor u. Al mijn plannen. Al mijn toekomst. Alles wat ik ben, wat ik heb. Heer, we leggen het voor u neer. En we willen uw liefde leven. We zeggen, u staat op de eerste plaats. Help ons om dat altijd uit te leven. En vanuit daar om te zien naar anderen, lief te hebben, onszelf en die ander. In Jezus' naam.